Goed mensen, wij gaan verder met de geschiedenis van de bruidwerving. Eliezer komt in het huis van Betuel, staat erboven. Maar het eerste komt Rebekka naar het huis van haar. Blijkbaar was de situatie zo dat de vrouwen apart woonden met hun kinderen. Trouwens, voor zulke liefdesaangelegenheden gaat een dochter in de eerste plaats naar haar moeder in het algemeen. En zij vertelde het daar. Maar oren van Laban. Laban speelt in dit hoofd een aardige rol. Het lijkt wel of hij thuis de baas is. Zo gedraagt hij zich in elk geval wel. En uiteraard wordt hier al mee geanticipeerd op de grote rol die hij verderop in het boek Genesis zal spelen als Jacob, zijn neef, naar Padan Aram komt. Laban is immers de vader van Lea en Rachel. Dus degene die het verhaal kennen, die zien die Laban elke keer en weten dat is niet alleen maar een praatjesmaker die zich op de voorgrond dringt. Nee, hij is stamvader. Want hij is de vader van Lea en Rachel en daarmee is hij stamvader eigenlijk van alle Israëlieten. Wij denken, er zijn ook nog twee slavinnen bij van Jacob, maar die telden eigenlijk als zonen van Lea en Rachel. Dus Laban is ook stamvader, dus hij mag zijn best een rol spelen. Hoewel je bij Laban altijd een dubbele bodem vermoedt. Hij maakt zich erg belangrijk. Hij zegt, misschien was hij dat wel, ik weet niet hoe oud zijn vader was en of hij feitelijk ook de leiding had. Maar hij spreekt in de ik-vorm in vers 31 alsof hij de baas is. Later staat er in vers 50 Laban en Betuel in die volgorde. Het is wel duidelijk dat hij vooral aangetrokken wordt door Rebekka's nieuw verworven rijkdom. Laban is iemand die de Heere kent, maar toch meer door materiële motieven gedreven wordt. Eigenlijk lijkt Jacob ook wel veel op zijn oom Laban. Het zijn altijd slinkse streken, zowel bij de oom als bij de neef. Dat komt nog uitvoerig aan de orde, maar hier krijgen we al een indruk van het karakter van Laban. Eliezer krijgt het aanbod om eerst zijn rust te genieten en te eten, terwijl er voor zijn kamelen gezorgd wordt. Maar dit is wat je noemt een trouwe knecht. Eerst moet de taak volbracht worden voordat hij aan eten wil denken. Eerst moet hij zijn boodschap vertellen. En het is heel opvallend. Kijk maar naar vers 34 tot 49, het zijn 16 verzen. Dat hij eigenlijk de hele geschiedenis herhaalt. Dat heb je vaker in de Bijbel, zowel in de Tenach als ook in het Nieuwe Testament. En dat betekent toch in het algemeen een bijzondere nadruk op deze dingen. Alles wat we zojuist gehoord hebben en wat blijkbaar van zo groot gewicht is, dat moeten we nog een keer horen. En dat wijst op het grote belang van deze geschiedenis, de ontmoeting met Rebekka, de bereidwilligheid van Rebekka, die tegelijkertijd door de Heere God is uitgekozen. Het is allemaal even belangrijk. Ze is de soevereine keuze van God voor Isaac. En tegelijkertijd de bereidwillige vrouw die niet gedwongen, maar geheel vrijwillig in deze geschiedenis haar eigen rol speelt. Het is mooi om te horen hoe, daar moet je natuurlijk altijd goed op letten, de namen van God, met name in het boek Genesis, dat is al een studie op zichzelf. U weet het, God de Almachtige in Genesis 17, God de Allerhoogste in Genesis 14 bij Melchizedek. En natuurlijk de Yahweh-naam, de naam van de God van het verbond. De God die later in Exodus zal zeggen, ik ben die ik ben. Of ik ben die er zijn zal. Ik laat je niet in de steek, betekent het. Ik ben trouw aan wat ik beloofd heb. Ik zal er altijd voor jullie zijn. Dat is hier nog niet geopenbaard, ook in Exodus. Ik was met die naam niet bekend bij de vaderen. En dat is merkwaardig, want die naam komt zo vaak in Genesis voor. Maar je zou het zo kunnen opvatten, ik was niet met de inhoud en de diepte van die naam bekend bij hen. Maar Eliezer kent die naam en gebruikt die naam meermalen. Dit is de God die trouw is aan zijn belofte. En die is de God die ook Eliezer in zijn weg voorspoedig heeft gemaakt. Ik wijs hier weer op dat mooie contrast, die samenhang tussen de raad van God, dat betekent dus de plannen die God maakt en die hij helemaal uit zichzelf maakt, dat noemen wij soeverein. En aan de andere kant is dat nooit met de verantwoordelijkheid van de mens. En dan gaat het altijd over de wegen van God. De wegen van God, dat zijn de manieren waarop hij zijn raad verwerkelijkt. En die raad komt helemaal van hem. Maar de wegen, dat is in samenhang met de mens. Daar heeft de mens zijn eigen inbreng in. Het was de raad van God dat Israël in het beloofde land zou komen. Het was de wegen van God dat ze daar 40 jaar over deden. En dat had te maken met de schuld en de verantwoordelijkheid van Israël. En zo is het hier ook. Het is de raad van God. Die heeft dit alles gestuurd zonder ook maar één seconde af te doen aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De knecht zelf, die afhankelijk van de Here moet zijn hierin, Rebecca natuurlijk, en ook haar familie. Ik heb straks al gewezen op dat prachtige vers 36. Alles wat mijn Heer bezit, dat is Abraham, heeft hij aan zijn zoon gegeven. Ja, Heere God, het kan ons duizelen als we denken aan die geweldige plannen die u met deze wereld voor hebt. Met Israël, met de volkeren, met de gemeente van God. Het duizelt ons als we zien dat het niet alleen maar gaat om ons persoonlijk heil, om onze vergeving en verlossing, hoe ontzettend belangrijk dat ook is. Maar als we onze zegeningen gaan zien in dat geweldige perspectief van uw plannen die u hebt met de wereld als geheel, met de geweldige toekomst die u voor Israël nog in petto hebt, zoals we dat zien in Rachel, in Jacob en later in de geschiedenis van Jozef. Maar ook hoe bijzonder het is als we goyim zijn van huis uit om deel uit te mogen maken van de gemeente die verbonden is met Oom in de tijd van zijn verwerping. Eén gemaakt met hem, de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Hier willen we niet bij de duizeling blijven staan, maar we willen u bidden dat u ons helpt om dit alles te verwerken en te begrijpen en ons hart op te nemen, zodat we er iets meer van gaan zien. En het gaat leven voor ons. U hebt ons in het eerste boek van de Bijbel al die prachtige dingen al willen laten zien. Zij het dan ook in beelden. Geef dat het tot ons mag doordringen. Geef dat we u er des te meer om mogen danken. Als we zien dat ons eigen kleine leventje opgenomen is in zo'n groot plan. Dat het deel uitmaakt van een groot geheel. Waarin het allemaal draait, niet in de eerste plaats om ons, maar om uw eigen veelgeliefde zoon. Yeshua HaMashiach, die u in deze wereld hebt gezonden. Om te sterven aan een kruis. Zodat de geboorte van de gemeente mogelijk was. We danken u dat we mogen behoren tot dat volk dat geworven wordt uit de volkeren. Om met hem verbonden te zijn tot een eeuwigheid. Heer, help ons ook om heel praktisch zulke mensen te worden als een Abraham, een Isaac en een Jacob. Gewone gelovigen ook. Hoe bijzonder ze ook waren in uw plannen. Het waren toch ook heel gewone mensen met een heel gewoon geloofsleven. Die elke keer beproefd werden en het elke keer ook weer gewoon van hun geloof moesten hebben. Dank u voor het beeld van die naamloze Eliezer. Die dit werk heeft uitgevoerd dat zo belangrijk was. En dat deed in zo'n afhankelijkheid van u. En we willen u ook danken en loven dat u zo ook met onze levens bezig bent. Als we dicht bij u blijven, als we in uw weg gaan, dat we dan ook uw zegeningen gaan ondervinden. Dat we dan ook gaan zien hoe u onze levens leidt naar uw plannen, om uw heerlijk doel ook in ons leven waar te maken. Dank u dat we het allemaal mochten zien. En we willen er nog veel meer van zien. Wees u daarom met ons naar ziel, geest en lichaam. En wil ons een volgende keer ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. We loven en prijzen uw machtige naam. In Yeshua, uw Zoon, de Messias. Amen. Nooit gaat het in dit hoofdstuk, afgezien van het feit dat zij als een aantrekkelijke vrouw beschreven wordt, gaat het erom wat Isaac voor persoon is. Of het ook een aardige man is om de lange winteravonden mee door te brengen. Het is totaal niet in de orde. Of ze een goede relatie met elkaar zullen hebben. Of hij tijd genoeg aan haar besteedt. Al die dingen die in westerse huwelijken vandaag zo belangrijk zijn. We zullen straks horen, het enige opdracht die ze krijgt, is dat ze kinderen krijgt. Want het gaat om het nageslacht. Het gaat om de vervulling van de beloften. niet om dat hij een foto van zijn haar aanstaande meeneemt. Het gaat hier om de plannen van God. Waar deze vrouw besef van heeft, hoe jong ze dan ook geweest mag zijn, of was het dan ouder dan 3. En waar zij bij in aansluit, waar zij zichzelf bij inschakelt. En ook typologisch geweldig boeiend. Zij, alles is van Isaac, ik heb straks al gezegd. En al die heerlijkheid, daar deelt zij in. De grootheid van haar die ze straks zal bezitten, die ontleent zij aan Isaac, aan wie Abraham alles heeft gegeven wat hij heeft. De familie moet toestemming geven, daar heb je nou zoiets. De Heere God heeft alles prachtig geleid. De vrouw is bereidwillig gevonden, zij heeft meegewerkt. Dit is duidelijk de vrouw die de Heere bestemd heeft. En toch zegt hij geen moment, dus jullie hebben maar te schikken, dit is de wil van God. Nee, hij zegt, ik vraag jullie, zouden jullie bereid zijn haar mee te geven als echtgenote voor mijn Heer? De hele familie moet daarin betrokken worden. En hij zegt dat heel mooi in vers 49, dat is een woord, daar wil ik even iets langer bij stilstaan, bij dat woord geset. Nu dan, ik heb hier weer de Heerlijke Statenvertaling, zo gij lieden weldadigheid en trouw aan mijn Heer doen zult, geeft het mij te kennen. Weet u wat hier staat? Zouden jullie de Heere weldadigheid willen bewijzen? Nou, deze uitdrukking komt zo vaak voor in de Tenach, maar dan precies omgekeerd. Dan is het de Heere die weldadigheid of goedertierenheid bewijst aan zijn volk. Geset zou je kunnen weergeven met loyaliteit. Ik kies dat woord omdat het past bij wat de Heere God is voor zijn volk. Hij is loyaal aan zijn volk. Hij is trouw aan zijn beloften, hij doet wat hij zegt, hij beschermt het, hij leidt het. Dat is zijn weldadigheid jegens zijn volk. Maar dat volk is ook loyaal aan de Heere. Daar wordt exact hetzelfde woord geset voor gebruikt. Denk maar aan het chassidim, dan weet u het beter. U kent allemaal de Oost-Europese Joodse stroming van de chassidim. Het enkelvoud chassid. En dat is letterlijk de weldadige persoon, diegene die weldadigheid bewijst. Alleen dan vertalen we het gewoonlijk met de vromen. En zo gebeurt het ook vaak in de Tenach. Of het wordt vertaald met Gods gunstgenoten. Degene die de voorwerpen zijn van Gods goedsgunstigheid. Maar hier zie je de eigenlijke betekenis. Geset betekent iets goeds doen voor die ander. God doet zoveel goeds aan zijn volk. Hier staat, zouden jullie weldadigheid willen bewijzen aan mijn Heer. Ik zei het elke keer God, maar in de typologie is het dat. Zouden jullie een goedheid willen bewijzen aan de Heere God? Wij denken heel sterk natuurlijk vanuit onze zegeningen, vanuit alle genade bewijzen van de Heere God jegens ons, en dat is terecht, dat moet ook. Maar als er een relatie ontstaat, werkt het naar twee kanten. Daarom wordt ook de verhouding tussen Yeshua en zijn gemeente vergeleken met die van man en vrouw in Efeze 5. Of met bruid en bruidegom in het boek Openbaring. Maar dat is altijd een loyaliteit van die twee naar elkaar toe. Het is liefde naar beide kanten. Willen jullie mijn Heer deze goedheid bewijzen? Zouden jullie mijn Heer een gunst willen doen? Door deze vrouw aan mij mee te geven. Hij heeft alle gunsten, al die gasdood van zijn Heer gelegd op Rebekka. En dan vraagt hij, zouden jullie nu een willen bewijzen aan mijn Heer? Een prachtige uitdrukking die heel veel in het Oude Testament voorkomt. En hij wordt altijd verschillend vertaald als het over God gaat of wanneer het over mensen gaat. Terwijl het altijd hetzelfde woord is, maar dat weet je pas als je dat in het Hebreeuws gaat nakijken. Hij zegt in vers B, als jullie dat niet willen, hij heeft nog een mogelijkheid achter de hand. Zo niet geeft het mij ook te kennen, dus als jullie het meisje niet willen meegeven, zeg het mij dan, opdat ik mij ter rechter of ter linkerhand wende. Je zou zeggen, wat heeft hij dan nog voor opties? Nou, Rashi geeft het antwoord. Rechts heb je de dochters van Ismaël, dat is ook een optie. Vinden we later bij Esau. Om zijn ouders een plezier te doen, neemt hij een van de dochters van Ismaël tot vrouw. En links, dat is duidelijk tweede keuze ten opzichte van rechts natuurlijk, zegt Rashi, heb je ook nog de dochters van Lot. Of eventueel hun verdere nakomelingen. Dus het blijft dan wel in de familie, maar het is heel duidelijk tweede en derde keuze. Dat vind ik een hele mooie invulling, of het dat letterlijk betekende. Maar het is wel duidelijk, er zijn nog opties, maar ze zijn tweede, derde rangs. Hij wil graag naar huis. Zij zeggen, ach, laat ze nog een tijdje blijven. Als wij het zo lezen in onze vertalingen, dan denk je dat er staat, laat ze nog een dag of 10 mogen blijven. Maar Rashi is daar veel drastischer in. Die zegt, je moet goed kijken wat in het Hebreeuws staat. De Statenvertaling heeft dat ook geprobeerd zo precies mogelijk weer te geven. Laat ze dagen mogen blijven of 10. Nou, wij maken er wel een dag of 10. Haha, nee, zegt hij. Dagen, dat betekent 1 jaar. We lazen het toevallig vandaag uit de herziene Statenvertaling. En er staat er een voetnoot bij. Dagen, dat betekent 1 jaar. Dus laat ze nog 1 jaar blijven, of in elk geval 10. En dan moet je nog iets bijvoegen, 10 maanden. Dat zegt Rashi. Want dit is een normale tijd van voorbereiding voor een bruid. Dat kan je wel voorstellen. Ze moet zich helemaal daarop instellen. Ze moet een uitzet aanschaffen. Dat was altijd in alle eeuwen hetzelfde. En dat moet ze allemaal meenemen. Dat gaat allemaal zomaar 1, 2, 3 niet. Maar de knecht wil graag terug. Ik vind het zo mooi dat er staat in Openbaring 22, vers 17, op de laatste bladzijde van de Bijbel, de geest en de bruid zeggen, kom. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat de bruid verlangt naar haar bruidegom, dat begrijpen we allemaal. En er staat ook niet, de bruid zegt dat door de geest. De geest en de bruid zeggen, kom. De geest verlangt ook naar de bruidegom. Hij verlangt naar het moment dat de bruidegom, de bruid die door de geest geworven is, in de armen zal sluiten. Hij verlangt ernaar om zo spoedig mogelijk terug te keren. Maar dat is zo ingrijpend. Die ouders willen niet meteen nee zeggen. Ze laten de keuze aan hun dochter. Misschien wel hopende dat die zou zeggen, nee, zo gauw kan dat niet. En dan vragen ze het aan het meisje. En ja, weer die onbetaalbare Statenvertaling. Alle moderne vertalingen zeggen, als gevraagd wordt, wil je met deze man meegaan? Dan staat er in alle moderne vertalingen ja. Maar wat ze zegt, want het woordje ken in het Hebreeuws had toen nog niet de betekenis ja. Dat hebben ze later uitgevonden in het Ivriet. Wat ze zegt is, ik zal trekken. Ik ga met deze man mee. En Rashi zegt daarbij, aha, dus dat betekent dat je een meisje nooit mag laten trouwen tegen haar zin. Dat had hij dan eigenlijk eerder moeten zeggen. Want als je later kijkt hoe dat met Rachel en Lea gaat, dan heb je bepaald niet de indruk dat die dames erg veel in te brengen hadden. Maar hier is het wel zo. Wil je met deze man meegaan? Is het jouw keuze? Is het jouw vrijwillige keuze? Wij verhandelen jou niet. We verkopen jou niet. We dwingen jou niet. We dwingen je niet om überhaupt met deze man te trouwen. En we dwingen je ook niet om meteen te vertrekken. Zij zegt, ik zal trekken. Het is eigenlijk een grondgedachte, als je nou weer midrashisch een niveautje dieper gaat, die je heel vaak vindt in de schrift. Ik denk bijvoorbeeld aan heel iets anders, bij Elisa. Die de mantel van Elia over de schouder geworpen krijgt en zegt, kom mee. En hij zegt, nou, ik moet nog dit doen, ik moet nog dat. En dan zegt Elia, wat heb ik met jou te maken? Kom op man, treuzel niet betekent dat. Ga op weg. In Psalm 45 wordt het tot de bruid gezegd. Dat is een mooie parallel, al is het daar dan een beeld van Israël of van Jeruzalem. Ga achter je man aan. En in Matthäus 8 vers 21 een soortgelijke gedachte. Als het om het koninkrijk Gods gaat, maak er zaak van. Treuzel niet. Je moet niet eerst dit en nog eens dat willen regelen. Ga achter hem aan. Dat is de uitdaging voor Rebecca. En nu, de reis die ze nu gaat maken is betekenisvol. Maar er zijn nog een paar dingen die ik moet vertellen over het afscheid. Heel bijzonder, ze neemt haar voedster mee, haar kindermeisje. Je zou zeggen, nou voor een grote meid is dat toch eigenlijk niet meer nodig. Letterlijk is dat haar min, bij wie ze vroeger melk gedronken heeft. Maar in de Bijbel heeft dat ook een betekenis van een soort opvoedster. Later blijkt dat ze Deborah heet, niet te verwarren met Deborah uit het boek van de Richteren. In Genesis 35 vinden we haar begrafenis beschreven. Dus ze heeft veel betekend voor Rebecca. En ze krijgt de zegen van haar familie mee. En dan zie je, ja, daar draait het toch altijd om. Zij is nodig om nageslacht te geven aan Isaac. Heel interessant. In Rut 4 vind je precies hetzelfde. Boas en Rut gaan trouwen. En er is maar één, wij zouden ons generen om dat op een bruiloft te zeggen. Dat is zo tegen onze cultuur. Daarom is het vaak moeilijk hoor, om dat contact te leggen met deze oude Oosterse cultuur. Op een bruiloft zou het toch van weinig goede smaak getuigen om te zeggen, nou en nou maar hopen dat er veel kinderen mogen komen. Sowieso zijn er maar heel weinig stellen die zo trouwen met de gedachte, we willen een heleboel kinderen. Maar in die tijd was het wel zo, dat je maar mag uitbreken in menigte. Daar gaat het om. En niet dat jullie maar heel fijn huwen. Niet dat dat niet belangrijk is. Er staat aan het eind van het hoofdstuk, hij kreeg haar lief. Nou, dan vinden we toch wel fijn dat we dat ook mogen horen. Toch? Maar waar het om gaat is, God, en dan niet nageslacht omdat het zo leuk is om kinderen te hebben, maar opdat Gods beloften in vervulling gaan. Alles staat in dienst van de grote belofte. De beloften staan niet in dienst van Abraham, Isaac en Jacob en zo, maar zij staan in dienst van deze belofte. Door Rebekka, dus niet alleen maar door Abraham en Sarah en Isaac, maar door Rebekka gaat God de belofte aan Abraham verder vervullen. En de familie zegt er zelfs bij, en dat is profetisch, dus het is niet zomaar een vrome wens, dit is profetisch, dit zaad zal heersen over de steden van zijn vijanden. Dit zijn nooit zomaar willekeurige, vrome, alledaagse wensen. Zo werkt dat niet in de schrift. Zeker niet hier in dit oerboek van de Bijbel, het boek Genesis. Alles is betekenisvol. Het is het nageslacht van Rebekka, niet alleen maar van Isaac en van Abraham, dat de steden van zijn vijanden zal bezitten. Daar wordt eigenlijk ten diepste al vooruit gewezen naar het Messiaanse Rijk. Ze gaat achter de knecht aan, nog steeds type van de Heilige Geest. Wij zouden zeggen, nou, misschien wel de moeite waard om eens te vertellen wat ze onderweg allemaal meegemaakt hebben. Dat was een ontzettend lange reis. Daar zal ze wel maanden over gedaan hebben wellicht. U hoort er niets over. Die woestijn is niet interessant. Wat interessant is dat ze achter Rebekka, dat ze achter Eliezer aangaat en hoe ze straks Isaac zal ontmoeten. Nog even een overzicht. Als je naar dat hoofdstuk als geheel kijkt, dan zie je, in de eerste 10 verzen is Abraham de hoofdpersoon. Het is niet Isaac die zegt, ik wil een bruid. Het is niet Isaac die de knecht erop uitstuurt. Het is Abraham die dat doet. Abraham is het die de fijngevoeligheid heeft. Gods plannen moeten voortgaan. Dit is geen onafhankelijkheid van Abraham ten opzichte van de Heere God. Het is niet vooruitgrijpen op de belofte, zoals dat bij Jacob later zo is. Nee, Abraham is hier in de weg van God. Isaac, hij is bijna 40. Het wordt tijd om een vrouw te hebben en kinderen te verwekken. Het is zijn initiatief, zoals dat ook typologisch het geval is. Het is het werk van de vader. Hij neemt het initiatief. Hij wenst een bruid voor de zoon. Ik moet er eens iets tussendoor zeggen. Wij zijn zo vertrouwd met het evangelie in zijn meest elementaire vorm. En dat is zo jammer dat we dan nooit eens wat dieper doordenken dan dat. En dat evangelie in zijn meest elementaire vorm, dat is, wij zijn allemaal zondaren, maar gelukkig Yeshua is gekomen en die heeft onze zonden gedragen op het kruisje. En als je dat nou maar gelooft, dan kom je in de hemel. Is dat niet waar dan? Ja, dat is ontzettend waar. Maar er is nog zo ontzettend veel meer te vertellen. Als je kijkt naar dat gezelschap van gelovigen, en ik heb het nu heel specifiek over de gelovigen uit de volkeren. Straks gaat God de draad oppakken, daar is hij trouwens al lang mee bezig, met Israël. Maar ik heb het nu over dat gezelschap dat uit de Goyim bijeen verzameld wordt. Als je alleen als naar dit denkt, dat God zijn zoon niet alleen maar gaf om voor onze zonden te sterven, dat is hier zelfs totaal niet aan de orde. Ik geef het deze hoofdstuk, hoe waar het ook is. Maar het is nooit een doel, het is een middel tot het eigenlijke doel te komen. Als je naar jezelf gaat kijken met al die medegelovigen, als iemand die door de Vader bedoeld is om als geschenk aan zijn zoon te geven, dan ben je al meteen een heel niveau hoger in je denken. Wij zijn een geschenk van de Vader aan zijn zoon. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Abraham gaat straks ook, dat staat niet in de Bijbel, dat zeg ik nou zo, ook de hand van zijn zoon in die van Rebekka legt. Ze ontvangen elkaar. Je vindt dat schitterend aan het einde van Efeziërs 1. Waar we lezen dat God zijn zoon Yeshua als hoofd over alles gegeven heeft aan zijn gemeente. Die de volheid is, zijn lichaam die alles in allen vervult. Dat is heel bijzonder. Hij geeft ook Yeshua aan de gemeente. De gemeente is zo groot in Gods ogen dat hij het mooiste en het beste wat hij heeft aan haar schenkt. Hij geeft degene die hoofd is over alle dingen aan de gemeente. Isaac is in dit hoofdstuk degene die alles van de vader ontvangt. En die op die manier aantrekkelijk gemaakt wordt voor het hart van de bruid. De bruid zal straks haar bruidegom ontvangen en de bruidegom zal de bruid ontvangen. Ze ontvangen in dit hoofdstuk elkaar naar de wijze raad van God. En het begint allemaal in het hart van de Vader, hier voorgesteld in Abraham. Vervolgens, in het grote middengedeelte van dit hoofdstuk, zien we het werk van de geest. Daar ga ik u direct nog iets meer over vertellen, hier even wat in het algemeen. Hij werft die bruid uit de volkerenwereld na de dood van Sara. Dat is de terzijdestelling voor een tijd van Israël. Ze straks zal ze als het ware verschijnen in een nieuwe gestalte, die ook weer verwijzing is naar Israël, namelijk in de figuur van Rachel. De lievelingsvrouw, niet Lea, maar Rachel. Ik kan me wel eens voorstellen dat die oude kerkvaders zeiden, Rachel dat is de gemeente en Lea dat is een beetje tweede rangs, dat is Israël. Nee, Ambrosius heeft dat geschreven. Nee, het is net andersom. In deze beeldspraak is Rachel de geliefde vrouw. En daarmee doe ik niets af, want dat zijn beelden. Ik doe niets af aan de relatie van Yeshua tot zijn gemeente. Om u te troosten, in Deuteronomium 21, wat we over een aantal jaren hopen te bespreken. In Deuteronomium 21 vind je precies het omgekeerde. Dan gaat het over een man die twee vrouwen heeft. De Statenvertaling zegt de beminde en de gehate. Dat geeft een zeer misleidend beeld. Het betekent dat hij van de een meer houdt dan van de ander. En dan staat er, hij mag degene van wie hij minder houdt, niet laten achterblijven. Bij degene van wie hij meer houdt. Haar kinderen moeten evenzeer erven. En daar is de beelden precies omgekeerd. Daar is Israël de vrouw van wie hij minder houdt. En die toch moet delen en uiteindelijk toch deelt in de zegeningen. En hier is het bij Jacob net andersom. Dus maar net vanuit het gezichtspuntje het bekijkt. Hier is het net andersom, maar we komen uitvoerig over Rachel te spreken. Rachel is de vrouw, de lievelingsvrouw van Jacob. In het laatste gedeelte waar we direct aan toe... 20, vers 62 tot 67 gaat het, is Isaac nu de hoofdfiguur. Het werk van de zoon. Dan gaat het niet over het kruiswerk, dat heeft er niks mee te maken. Dit is het werk van de zoon die de bruid tot zich neemt en haar lief heeft. De ontmoeting met Isaac. En dat is een heel veelbelovende plek. Dat is de tweede bron in dit hoofdstuk. De eerste heeft geen naam, dat was de bron waar Eliezer en Rebekka elkaar ontmoeten. Nogmaals, bron spreekt altijd van levend water. Dus niet stilstaand water, zoals in een cisterne, levend water. Zie maar hoe Yeshua dat uitlegt in Johannes 4, nee, tegenover de Samaritaanse vrouw. En later ook, het gaat steeds dus om levend water, dat is het woord van God levend gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Het is de put Lachairoi. We kwamen die put eerder tegen in de geschiedenis van Hagar in Genesis 16. En we zullen die straks ook tegenkomen in Genesis 25 vers 11. Isaac woonde bij de put Lachairoi. En we weten wat dat betekent. Hier heb je datzelfde woord. Weet u nog wat ik in het begin zei over Gaye Sarah, het leven van Sarah? Hier vind je datzelfde grondwoord. De levende. En Roi komt van een werkwoord dat betekent zien. De levende die zich aan mij, die mij ziet. Maar je kunt ook zeggen die zich aan mij laat zien. Die zich aan mij openbaart. Dat is de plaats waar wij de... Heren, waar wij God of waar wij Yeshua leren kennen in zijn ware gedaante. En hij gaat in het veld om te peinzen. Wat een geheimzinnig woord. Suach in het Hebreeuws. Elke vertaling heeft wat anders. De Statenvertaling heeft bidden. Anderen zeggen om te treuren. Anderen zeggen gewoon om een wandelingetje te maken. Of zelfs om afleiding te zoeken. We weten eigenlijk niet goed wat dat geheimzinnige woord betekent. Maar ik hou het toch bij... Een gedachte die ik vond en die het meest aanspreekt. Peinzen, meditate, mediteren. Ik zie erin het verlangen naar de bruid. Hij is 40 jaar. En zijn ogen staren in de verte door die lange, lange, wijdse woestijn. Naar de bruid die tot hem geleid wordt door de Heilige Geest. Nachmanides en Sforno, twee andere zeer belangrijke rabbijnen, zeggen Isaac bad graag bij Lachairoi... was een goede plek, omdat het gebed van Hagar daar verhoord was. Als je bent op de plek waar woord en geest de voorrang hebben, mag je daar hopen en bidden om de verhoring van je gebeden. En dat is de plaats waar hij Rebekka ontmoet. En ik herinner me nog in mijn jeugd een prediking van iemand die zeer goed kon preken, dus ik weet het als kind nog precies. over dat slot van Genesis 24. En die spreker, het is misschien wel 50 jaar geleden daaromtrent, die spreker die paste dat toe op de wederkomst van Yeshua, wanneer hij zijn bruid in de armen zal sluiten en de hemel zal binnenvoeren. En later begreep ik, dat is een beetje al te makkelijk om het zo met dat type te doen. Als het over de wederkomst gaat, dan is het altijd het beeld van de zonsopgang. Hij is de zon der gerechtigheid. En vlak daarvoor over gaat het over de morgenster. De wederkomst wordt in verband gebracht met de ochtend. Maar hier is het avond. Ja, luister, je gelooft dat elk detail wat het betekent, of je maakt er een rommeltje van, hè? Wat betekent dit? Hier gaat het helemaal niet over de wederkomst. Hier gaat het over een vrouw die steeds meer groeit in de kennis van haar bruidegom. Wat denk je waar ze al die tijd over gepraat hebben? Over het weer en over de koetjes en kalfjes en over het uitzicht in de woestijn? Of heeft de Heilige Geest deze vrouw voorbereid op de ontmoeting met de bruidegom? Heeft hij haar verteld van Isaac? Avond betekent dat het voor je... Dit is altijd subjectief. Het gaat altijd over je beleving van de geestelijke dingen. In de type gaat het er altijd over. Hoe meer je de bruidegom leert kennen, hoe donkerder het in deze wereld wordt voor jou. Hoe minder dan wordt die woestijnreis ook niet beschreven. Landschappen zijn hier niet interessant. Dit is geen toeristische reis. Het wordt avond zelfs. De duisternis valt. En dat is het moment dat zij hem leert kennen zoals ze hem nog nooit eerder gekend heeft. Dat ze hem als het ware geestelijk hier op aarde, niet straks als bij de wederkomst, hem zal herkennen als de bruidegom. Het is alsof ze het weet. Want ze zegt, wie is die man die ons daar tegemoet komt in het veld? Dacht je dat ze dat bij elke man vroeg die ze onderweg tegenkwam? Ze weet het. En de Heilige Geest spreekt dat prachtige woord, dat is mijn Heer. Dat is mijn Heer. Nu is het niet meer Abraham die zijn Heer is. Het is Isaac die zijn Heer is. En er staat letterlijk, de Statenvertaling heeft dat ook zo, ze valt van de kameel af. Dat is niet van de zenuwen, dat heeft daar de betekenis. Elke moderne vertaling geeft dat ook. Dat ze snel afstijgt, daarmee toont ze haar respect. En ze versluiert zich niet voor haar bruidegom, zoals ik vroeger dacht. Ze versluiert zich voor de rest van de wereld. Om daarmee aan te geven, en dat is eigenlijk de zin van de sluier. De sluier is nooit om je voor je man te bedekken, juist niet. De sluier betekent, niemand hoeft mijn schoonheid te zien behalve mijn man, mijn bruidegom. De boerka, denken wij, die is vooral bedekkend, en dat is natuurlijk ook zo. Maar de boerka heeft nog steeds die zin, alleen mijn man mag mijn schoonheid zien. Het is alleen voor hem. Zij is voortaan alleen voor hem. Het slot van Genesis 24 is niet zozeer de wederkomst. Maar is de vestiging van een diepe, diepe relatie waar het hele Nieuwe Testament, de brieven van Paulus en van Johannes met name ook, zo over uitweiden. De vestiging van een liefdesrelatie die door de kracht van de Heilige Geest hier op aarde begint. En hoe dieper die relatie wordt, des te meer wordt in jouw geestelijke beleving de wereld duisterder. En wordt het steeds lichter tussen jou en de bruidegom. Hij voert haar niet in de hemel, maar hij voert haar in de tent van Sara. Dat wil zeggen dat zij hier op aarde de plaats inneemt van Israël als getuigenis van God op aarde. Als je dat zegt, dan zijn altijd mensen bang zijn dat er toch weer een stukje vervangingstheologie om de hoek komt kijken. Daar heeft het niks mee te maken. Wij zijn geen geestelijk Israël, wij zijn niet Israël. Wij zijn het getuigenis van God op aarde in de tijd dat Israël terzijde gesteld is geweest, al deze eeuwen. Totdat God die banden met Israël weer gaat aanknopen. Zoals hij dat nu aan het doen is. Wij leven nu in die overgangstijd waarin Israël weer volledig in beeld komt. En in al die eeuwen in de tussentijd heeft Rebekka gewoond in de tenten van Sara. Dat is niet in de hemel, dat is hier op aarde. Zij is getuigenis van God geweest in de afgelopen eeuwen. Terwijl Israël dat maar heel minimaal kon zijn. En dan staat er in vers 67b, zij werd hem tot vrouw. Als je nou vraagt, waar zijn ze nou getrouwd? Nou, dat is dat hier. Dat zal ongetwijfeld Abraham een rol in gespeeld hebben. Het was van alle tijden ontzettend belangrijk dat duidelijk was welke man met welke vrouw verbonden was. Ze werd hem tot vrouw, niet tot bijvrouw, dus er was een echte huwelijkssluiting. Ik kom direct op terug bij Ketura. En dan staat er, hij kreeg haar lief. Waarschijnlijk kun je het Hebreeuws het beste zo weergeven, want hij kende haar ook van tevoren niet. Aan beide kanten moet de liefde nog geboren worden. Je kunt je voorstellen dat die liefde begon toen ze hoorde van de heerlijkheid van haar Heer. Maar pas in de persoonlijke ontmoeting gaat die liefde opbloeien. Ook van zijn kant naar haar toe. En hij werd troost, dat vind ik zo ontroerend. Het laatste woord van dit hoofdstuk is: hij werd getroost na de dood van zijn moeder. Wij zouden vandaag weer dat wegpsychologiseren en zeggen, nou, dat is ook wel onnatuurlijk. Als je als vrouw ertoe moet dienen om een soort surrogaat te zijn voor je verloren moeder. Maar dat is zo onbijbels gedacht. En zeker als je de typologie begrijpt. Het is eigenlijk een beetje het gevoel, het is een heel andere geschiedenis. En toch zit hier een overeenkomst met Jacob en zie het was Lea, weet u wel. Op dat moment verloor hij Rachel. Hij kreeg Rachel uiteindelijk terug. Maar hier gaat het om een andere conclusie. Sara is hij kwijt. Dat is het beeld van Israël. Dat is de moeder van de Messias. Maar hij kreeg Rebecca terug. En hij wordt vertroost door haar, over haar, na de dood van zijn moeder. Want zij gaat de plaats innemen. Nou, in hoofdstuk 25 zijn we ineens in een heel andere sfeer. Ketura. Je denkt altijd als je daar aan toe bent, na dat schitterende hoofdstuk 24. Hoe kon zij nou toch ineens uit de lucht vallen? Het bederft een beetje het romantische paadje, niet waar? Hagar was al naar de episode. En dan we nu ineens naar dit mooie verhaal, vlak voordat Abraham zal verleiden, horen we nog dat hij nog een vrouw gehad heeft, een of andere Ketura. In de eerste plaats, hoe kan dat nu als we in Romeinen 4 lezen dat tegen de tijd dat hij Isaac moest verwekken zijn lichaam al verstorven was? Dat staat trouwens niet in Genesis, maar dat zegt Paulus in Romeinen 4. Dat wil zeggen, naar de mens gesproken kon hij helemaal niet meer een kind verwekken. En dan zou hij nu, op deze hoge leeftijd, terwijl Isaac al getrouwd is, nog een vrouw hebben genomen en een heleboel kinderen hebben verwekt bij haar. Eén oplossing is, dit is misschien een gebeurtenis uit zijn vroegere leven die hier vermeld wordt. En dat lijkt mij ook eigenlijk het meest voor de hand te liggen. Het lijkt me beter dan de oplossing van Rashi, die gewoon zegt, Ketura, dat is gewoon dezelfde, dat is een andere naam voor Hagar. Nou, dat leverde in die tijd al moeilijkheden op. Zijn eigen kleinzoon, zal opa vast wel niet meer geleefd hebben toen hij dat durfde schrijven. Shmuel ben Meir. Meir is een heel beroemde rabbijn, de schoonzoon van Rashi. En Shmuel ben Meir, allemaal joden die in Frankrijk leefden in de hoge middeleeuwen. Rashi's kleinzoon. En ook Ibn Ezra, de grote Spaanse rabbijn, Joodse rabbijn. Die hebben deze uitleg verworpen. En het is ook wel een beetje al te makkelijke oplossing van het probleem. Ze is een bijvrouw. Een bijvrouw is wel degelijk een vrouw. Er staat, ze wordt zijn vrouw genoemd. Bij Hagar is dat ook zo. Het is niet zomaar helemaal niks. Er ontstaat wel degelijk een diepere band. Denk erom, zelfs zo'n bijvrouw, het is toch altijd een afschaduwing van wat God in het huwelijk bedoeld heeft. Het is niet zomaar iets wat je erbij neemt. Alleen er is geen huwelijksceremonie. Dat is het verschil tussen een vrouw en een bijvrouw. Met allebei heb je een band. Een lichamelijke, en dat betekent ook altijd een geestelijke band. Alleen bij de ene is er een huwelijksceremonie aan te pas gekomen. En dat was bij Ketura en bij Hagar niet het geval. En toch was ze zijn vrouw. En als je kijkt naar die zonen, dan zie je die zonen, dat zijn later de volkstammen die het Arabische Schiereiland hebben bevolkt. Net zoals dat met de zonen van Ismaël het geval is. En misschien dat je dan een lichtje opgaat. Die zonen van Ketura en die zonen van Hagar, dus van Ismaël, dat zijn allemaal volkeren die we herkennen uit die oude wereld van het Midden-Oosten. Vooral van het Arabisch Schiereiland. Bedouïnenstammen. Het is wel begrijpelijk dat men zegt dat Ismaël de voorvader van de Arabische is, dat historisch, sowieso, vechtbaar. Maar wat doet het in het verhaal met mededelingen? En ik hoop niet dat u het te ver. Maar als nee, dat mag u nog hebben. Mag even niet kijken, anders wordt u afgeleid. Het vergezocht vindt, maar naar de terzijde. En dan de invoering van de volkeren in de vorm van de bruid uit de volkeren, Rebekka, is er dan tenslotte ook ruimte voor de volkeren die het Messiaanse Rijk zullen binnengaan. En dat zullen we straks ook zien bij de zonen van Ismaël. Dat is een heel onderwerp op zichzelf, van die volkeren in het Vrederijk. Daar kan ik nou niet over uitweiden. Maar typologisch denk ik dat je in die richting moet zoeken. Ik heb u straks beloofd dat ik u nog iets zou vertellen over die vreemde getallen in het boek Genesis. En dit is zo merkwaardig. Ik blijf me daarover verbazen en ik kan u ook niet vertellen waarom het nou zo wonderlijk in elkaar zit. Die leeftijd van Abraham is 175 jaar. We gaan direct horen over zijn sterven en begrafenis. De leeftijd van Isaac is 180 jaar. De leeftijd van Jacob is 147. Het is toch knap dat iemand ontdekt heeft wat een wonderbaarlijk rekenkundig verband tussen die leeftijden. 7 keer 5 keer 5, 5 keer 6 keer 6, 3 keer 7 keer 7. Dit gaat van naar beneden van 7, 5, 3. Dit gaat omhoog, 5, 6, 7. Nou, het aardige is, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Ismaël, die is 137 geworden. Dat is een priemgetal. Dat wil zeggen, dat kun je helemaal nergens nog delen. Dat is echt dus een getal dat er totaal niet bij hoort. Je kunt aan zijn levensjaren al zien dat hij buiten de boot valt. Maar kijk je nou naar Jozef, dan zou u denken misschien, nou, laten we eens kijken, als je nou 7, 5, 3, dan krijg je dus nu een 1. 5, 6, 7, dat wordt 8. 1 maal 8 maal 8, hij moet 64 geworden zijn. Nee. Hij is 110 geworden. Dus u denkt, nou, hij valt ook buiten de boot. Nee, het betekent alleen maar, hij hoort niet bij het rijtje van 3. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan komen de 12 zonen van Jacob, waarvan Jozef, hoe belangrijk hij ook is, maar 1 is. En toch is er een wonderbaarlijk verband met de leeftijd van Jozef en die leeftijden van die andere 3. Maar net anders. Het is niet 64, het is 110. Maar als je dit dan bij elkaar optelt en dat, 5 keer 5, 6 keer 6, 7 keer 7, kom je op 110. Luister, ik vraag me al jaren af, wat heeft dit te betekenen? En als u het me weet, dan mag ik het me straks vertellen. Als u mij niet een van die dingen noemt die ik zelf al bedacht heb. Dus u moet echt met iets origineels komen. Maar bijzonder is het zeker. Het is een illustratie van het feit dat onze levensjaren in Gods hand zijn. Ik bedoel, Jozef had geen keuze, hij moest 110 worden. Dat kon niet anders, kijk het maar. Hier zijn die getallen. We zijn zoals gezegd toe aan Abrahams dood. 175 jaar. Isaac was 60 jaar toen zijn zonen geboren werden, dus we kunnen uitrekenen dat Esau en Jacob, over wie we nog helemaal niet gehoord hebben, toch 15 jaar waren toen opa Abraham stierf. Hij heeft een hoge ouderdom bereikt, ook al is Isaac ouder geworden, maar het was hem ook zo beloofd in Genesis 15. God had het hem gezegd, hij zou een hoge ouderdom overlijden. Hij werd vergaten tot zijn volken. Ik hou ervan om letterlijk te vertalen. Al die moderne vertalingen, ik kan er helemaal niks mee. Daarom ben ik zo blij met die herziene Statenvertaling. Want dat is tenminste nog een oude vertaling, eigenlijk nog meer, maar ik wil nou niet altijd doen. Maar daar wordt tenminste verteld wat er staat. Hij werd tot zijn volken. Maar volken kan de betekenis hebben van vaderen. Weet u nog, een van die zonen van Lot heette Ben-Ami. Dat betekent letterlijk zoon van mijn volk, maar dat betekent in dit geval van mijn vader. Tot zijn volken vergaderd worden betekende vergaderd worden tot je vaderen, tot je voorgeslacht. Ik ga daar niet over uitweiden, maar hier wordt niets verteld over het hiernamaals. En nergens in de Tenach. Ik weet het, u zou heel graag in Genesis 49 in de zegen van Jacob, als hij daar zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, daar willen dat hij aan de hemel denkt. Het spijt me voor u. Hij denkt aan de toekomstige verlossing van Israël. En u zou misschien graag in Psalm 73 lezen dat er God zal me opnemen in zijn heerlijkheid. En de berijmde is ook nog een beetje mooier dat het ook inderdaad erop gaat lijken. Maar nee, de verwachting van de Israëliet is het koninkrijk van de Messias. Als je sterft voordat de koning komt, heb je pech. Maar daar gaat het om. En als de Messias inderdaad komt, dan zul je weer opgewekt worden. Dus de verwachting gaat nooit over het hiernamaals. En dan zal ik u nog wat vertellen. In het Nieuwe Testament is het in wezen net zo. Daar horen we wel het een en ander over het hiernamaals. Over wat we noemen de status intermedius, de tussentoestand tussen sterven en opstanding. Maar de grondidee blijft hetzelfde. De verwachting ook in het Nieuwe Testament is het Koninkrijk Gods. Nooit de hemel. En wij als in de christelijke traditie is dat helemaal de verwachting geworden. Helemaal tegen de geest van het Nieuwe Testament in. Wachten op de hemel. Als je sterft, dan ga je naar de hemel en that's it. Dat komt natuurlijk ook, wij zijn het geestelijk Israël, dus we hebben alles van Israël overgenomen, alleen we hebben dat vergeestelijkt. Zo gauw je gaat zien dat Israël nog een toekomst heeft. En dat dat verband houdt met de wederkomst van Yeshua. Als je gaat zien van het Messiaanse vrederijk, dan kan ook het evangelie van het koninkrijk weer in ere hersteld worden. En dat is ook wat vandaag gebeurt op allerlei fronten. Ik ben daar zelf heel veel mee bezig. Want het koninkrijk van God is voor ons ook van de grootste betekenis. Daar ga ik niet over uitweiden, behalve dit ene. Wij wachten niet op de hemel. Als we straks naar de hemel gaan bij het sterven, dan is dat omdat we de pech hebben dat we sterven voordat de koning komt. En dat is mooi. We zullen met Christus zijn en dat is verreweg het beste. En dat zal heerlijk zijn, maar we wachten op de koning. Jacob dacht niet, waar zal ik zijn als ik gestorven ben? Hij zei, zorg dat mijn gebeente begraven wordt in Israël, in het land Kanaan, of hoe je het noemen wil. Want als de Messias komt, als Silo komt, dan wil ik op de eerste rang zitten. Daarom al die graven op de Olijfberg, wat u allemaal al verbaasd zal hebben als u daar geweest bent. Die duizenden en duizenden graven, dat zijn allemaal vrome Joden die op de eerste rang willen zitten als de Messias komt. Want zij weten tenminste nog dat de Messias op de Olijfberg komt. Dat heeft hij gezegd, staat in Zacharia 14 en in Handelingen 1 ook. Hij zal zo terugkeren als hij gegaan is. En daarom zitten ze allemaal daar op de eerste rang. Hun geloof is gericht op de opstanding. Het geloof van Abraham zie je in dat graf voor zijn vrouw. Het is gericht op de opstanding en niet op het hiernamaals. Je bent bij je vaderen, maar wat dat inhoudt, dat is niet dat je daar je voorvaderen weer terug zult zien. Hij dacht niet dat fijn, ik zal mijn vader en mijn grootvader terugzien in de hemel. Totaal onbekende gedachte. Tot je voorgeslacht begraven worden, dat betekent je gaat naar dezelfde aardbodem waarin ook je vaderen begraven zijn. In de hoop op de opstanding. En ik denk dat het iets is wat wij ook moeten weten. Wij worden begraven niet om naar de hemel te gaan. We worden begraven met het oog op de opstanding en de komst van het Rijk. Heel bijzonder. Twee zonen. De ene 89. De andere 75 jaar oud. Ismaël en Isaac. Die vind je hier verenigd bij elkaar. En Rashi zegt, dat kan alleen maar betekenen dat die twee zich verzoend hebben. Hij leidt dat ook af, dat staat eigenlijk pas op de volgende dia. Hij leidt dat ook af uit het feit dat van Ismaël vermeld wordt welke leeftijd hij had toen hij stierf. En ook de uitdrukking hij gaf de geest. Rashi zegt, dat kan alleen maar betekenen dat hij een tzaddik was, een rechtvaardig. Anders zou dat nooit van hem gezegd zijn. En ik Rashi gelijk heeft. En ik denk, dat dacht Rashi geen moment aan, dat dat typologisch dus heel belangrijk is. Want Ismaël, ik ga u dat direct nog even samenvatten. Ismaël is ook een type van Israël. Weet u nog? Een type van Israël naar het vlees. Het lijkt ook heel veel op. Als je naar die volgende plaatjes kijkt. Nou, ik moet eigenlijk nog even hier iets over zeggen. Abraham is de tweede van de zes die bijgezet zijn in Machpela. Eerst zijn vrouw Sarah, daar dan de man. De derde was Rebecca, de vierde Isaac, de vijfde Lea, de zesde Jacob. Dat zijn de zes. Nu is Isaac de drager van de belofte. Hij zal gezegend worden en daarvoor woont hij ook bij de juiste bron. Er staat zo mooi vermeld in vers 11, hij woonde bij de bron Lachairoi. En dan in het laatste gedeelte voor ons vanavond komt dat nageslacht van Ismaël. Dat is niet zomaar dat daar staat van de 12 stammen van Israël. Van Ismaël. Dat is natuurlijk een duidelijke parallel. Kijk eens, bij Ismaël heb je ook 12 stammen. En sommige van die stammen zijn ook vaak later uit de profetische boeken bekend. Nebajot, Kedar, Duma komen in de profetische boeken terug. Ismaël verzoent zich met zijn jongere broeder, met Isaac. Er is toekomst, dat waren de beloften van God aan Hagar. In Genesis 16 en in Genesis 21. Er is toekomst voor Israël naar het vlees. Alleen maar als dat Israël zich bekeert. Langs de weg van vernieuwing, van wedergeboorte. gaat God ook herstel geven aan dat Israël naar het vlees. In hoofdstuk 25 tot en met vers 17 zijn vooruitwijzingen naar het Messiaanse vrederijk. Hoe indirect en hoe verborgen het ook mogen zijn. Er is ook een dochter, maar dat horen we later. Ze heet Mahalat. Ze wordt ook Basmat genoemd. Dat wordt de vrouw van Esau. Ik zei het al, de leeftijd van Ismaël wordt vermeld. En er staat ook, hij gaf de geest. En, oh nee, het is niet Rashid, het is Nachmanides die dat schrijft. En beide bewijst dat hij na zijn berouw een rechtvaardige was. Hij heeft zich verzoend met Isaac. Ik zou bijna zeggen, in die tijd, als je een rechtvaardige wilde zijn, kon je niet om Isaac heen. Dat kun je trouwens nog steeds niet. De ware rechtvaardigen in deze wereld zijn degenen die geestelijke nakomelingen van Abraham zijn. Hij heeft zich verzoend met Isaac en daardoor is hij ook een tzaddik. Ook zijn nakomelingen vind je terug op het Arabisch Schiereiland. Laat ik u tenslotte, de laatste minuten die ons nog resten, want het is best een beetje ingewikkeld, al die typologie. Daarom zeg ik, ik ga het morgen nou rustig via de PowerPoint-presentatie nog eens voor uzelf na. Maar laat het proberen een overzicht te krijgen. In de eerste plaats de gelovigen. Dat is een heel brede term, zeg maar de tzaddik, de rechtvaardige. Dat is een term die geldt voor alle tijden. Ik hou eigenlijk niet zo van die term gelovigen en ongelovigen. Ik noem ze liever de tzaddikim en de rushaim. De rechtvaardige en de goddeloze. Want daar gaat het in wezen over. Hoe worden ze voorgesteld? In Abraham. Abraham is de rechtvaardige, de gelovige, als de geroepen vreemdeling. Uitgeroepen en tegelijkertijd vreemdeling op deze aarde, maar tegelijkertijd ook van de belofte van God. En die als gelovige beproefd wordt. Abraham is de grote geloofsheld die beproefd wordt in zijn geloof, steeds weer opnieuw. Isaac is een type van de gelovige als de hemelse mens. Dat ga ik u vooral in Genesis 26 nader uitleggen wat ik daarmee bedoel. En het beginsel, het Bijbelse beginsel van zoonschap, zoon van de vader, wordt in hem zichtbaar. Zoals wij allemaal zonen van de vader geworden zijn, hoop ik. Jacob, een type van als iemand die in de wegen van God is, om een mens te worden die van alle zwakheden van het vlees ten slotte komt tot de kracht van God in de geest. Dat is een lange, lange weg voor Jacob voordat hij zover is. Het hoogtepunt van zijn leven vind je eigenlijk pas op zijn sterfbed. Hij aanbad op het opperste van zijn staf. En wat een lange, lange weg. Het zijn drie verschillende aspecten van de weg die God gaat met de rechtvaardigen. Yeshua. Abraham is een type van Yeshua als de drager van de belofte. Dat zei ik net van de gewone gelovigen. Maar Yeshua is degene door wie de belofte van God werkelijkheid worden. 2 Korinthe 1 zegt, in hem zijn alle beloften van God ja en amen. Er zijn geen beloften van God die buiten Yeshua onvervuld worden. Hij is de grond in zijn persoon en in zijn werk voor de vervulling van alle beloften. Isaac is een type van Yeshua als de opgeofferde en verheerlijkte mens in de hemel. Dat hebben we duidelijk gezien in Genesis 22, maar ook in 24. Jacob is een type van Yeshua in verbinding. De wegen die God met de aarde gaat voor de individuele gelovigen, maar ook voor Israël als geheel. Als je profetisch kijkt, we hebben dat gezien, dan is Abraham vooral een type van God de Vader. Isaac een type van God de Zoon. Jacob een type van het werk van de Heilige Geest. Een type ook van Israël in ballingschap, maar die door de Heilige Geest geleid wordt tot uiteindelijk volledig herstel. Kijk nog even naar de vier vrouwen van de drie aartsvaders. Sarah, een type van Israël als moeder van Yeshua, maar tijdelijk terzijde gesteld om plaats te maken voor de bruid van de zoon. Rebecca, een type van de geroepen gemeente, door de Heilige Geest bijeenvergaderd en verbonden met de zoon. Rachel, een type van Israël als het doelwit van Yeshua's liefdearbeid. Voor haar heeft hij gearbeid om haar te bezitten. Voor haar kwam hij op aarde. Hij kwam op aarde om de belofte voor Israël te vervullen. En hij kreeg de gemeente. Lea, type van de gemeente als tijdelijk in de plaats van Israël gekomen, als getuigenis van God op aarde. Maar uiteindelijk is het Rachel die haar plaats inneemt als lievelingsvrouw. Israël. Ismaël is een type van Israël naar het vlees. Israël onder de wet. Als zodanig is het geen drager van de belofte, maar wel voorwerp van Gods genade. Het komt met Ismaël uiteindelijk ook goed. Sarah, een type van Israël als moeder van Yeshua, maar tijdelijk terzijde gesteld voor de bruid van de zoon. Esau, ik ga nu een beetje vooruitgrijpen, maar dat doe ik af en toe zo'n overzicht. U kent de geschiedenis er toch voldoende. Esau is een type van Israël naar het vlees als de onverschillige die geen prijs stelt op de eerstgeboorte, maar wel op de zegen. Jacob is een type van Israël als drager van de belofte, maar door ontrouw in ballingschap geraakt. Weet u wel, nadat hij zijn broer Esau kwalijk behandeld had, maar toch uiteindelijk herstel. Rachel Israël als het doelwit van Yeshua's liefdearbeid. Nou, ik zei het u al, ik zeg het voor de derde keer, als het u gaat duizelen, dan moet u dat voor uzelf, ik hoorde al een noodkreet vanuit de zaal, dan moet u dat, dat is juist zo mooi dat u morgen die PowerPoint-presentatie kunt nalezen. En dan moet je dat rustig op je hartje laten inwerken. En desnoods luister je nog eens naar de cd. Maar een deel van die verhalen komen vanzelf natuurlijk nog aan de orde. Volgende keer gaan we beginnen met de geschiedenis van Jacob en Esau. En dan worden weer een aantal dingen nader duidelijk. Dus kijk niet zo wanhopig. Er is hoop, zuster. Ja, zo is het. Zullen we samen afsluiten met het gebed?